Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 1. De zogenaamde lofzang van Zacharias. Lucas hoofdstuk 1, vanaf vers 67. Lucas hoofdstuk 1, vanaf vers 67. En daar lezen wij, en Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest. En hij profeteerde zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht, zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en in gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeke, gij zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Om te verschijnen, degene die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op, en het werd gesterkt in de geest, en het was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord. De lofzang van Zacharias, iedere tekst zou hierin bepreekt kunnen worden. En in deze dienst willen we bij het geheel van die lofzang stilstaan. En de kerntekst die vindt u dan in Lucas 1, vers 68. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijnen volken. Amen. Gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u in het u voorgelezen gedeelte, Lucas 1. En daarvan vers 68, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijnen volken. Nou, in deze dienst staan we dus stil bij de lofzang van Zacharias. En Zacharias verwondert zich in de eerste plaats over Gods trouw. In de tweede plaats verwondert hij zich over Gods barmhartigheid. En in de derde plaats verwondert hij zich over Gods verlossing. De lofzang van Zacharias, en hij verwondert zich in de eerste plaats over Gods trouw. In de tweede plaats over Gods barmhartigheid. En in de derde plaats verwondert hij zich over Gods verlossing. Maar eerst dus verwondert hij zich over Gods trouw. Gemeente, we worden vanmorgen zo in gedachten meegenomen naar de woning van Zacharias en Elisabeth. En nu denk ik dat als onze jongens en meisjes wel eens bij mensen op bezoek gaan, dat ze best wel eens rondom zich heen hebben gekeken, en dan zul je misschien wel eens hebben gezien dat er aan een muur zo'n bijbeltekst kan hangen. Misschien is dat wel bij opa of oma, of een oom of een tante, of bij een bekende. Dat als je daar in zo'n woning komt en dan zie je daar een bijbeltekst, vaak is het een trouwtekst, die dan in het hout is uitgesneden. En als je die tekst ziet, nou, dan kun je er meestal wel van uitgaan, die mensen die gaan naar de kerk toe. Die mensen vinden de Bijbel in ieder geval van betekenis. Dat merk je als je zo'n woning binnenkomt. Dat zie je. Nou, als je de woning van Zacharias en Elisabeth binnenkomt. We lezen niet dat daar ook zo'n tekst hing. Maar als je daar binnenkomt, dan merk je wel deze mensen. Die leven dicht bij het woord van God. Het zijn twee oude mensen. Maar je hoort al hoe de oude Zacharias aan het zingen is. Geen lied van de wereld. Niet een deuntje wat hij in zijn jeugd heeft aangeleerd gekregen bij het werk. Nee, hij spreekt groot van God. Dat kun je direct horen als je binnenkomt in die woning. Meer dan 9 maanden had deze man niet kunnen spreken. En jullie zullen ongetwijfeld de geschiedenis weten, hè? Hoe Zacharias stilzwijgend gehoord heeft hoe zijn vrouw Elisabeth groot mocht spreken van de Heere. En hoe Maria daar ook geweest is in zijn woning 3 maanden lang. En hoe hij kon niet meezingen. En Maria kon meezingen en Elisabeth kon zingen. Maar Zacharias, zijn spraakvermogen was weggenomen. Nou, je zult weten hoe het kwam. Je leest erover in een gedeelte hiervoor. Hoe Zacharias eerder in de tempel was geweest toen de Heere hem had opgezocht. Door middel van een engel hem had aangezegd. Zacharias, je zult een zoon gaan ontvangen en je zult zijn naam heten Johannes. En hij zal de wegbereider gaan worden voor de zaligmaker die komen zal. Toen had Zacharias het uitgesproken. Hoe weet ik dat? Had gevraagd eigenlijk om een bevestiging. Maar het was ook een bevestigingsvraag vanuit een zeker ongeloof. En toen had de Heere hem een teken gegeven. Hij zou blijven zwijgen. Totdat de geboorte van Johannes zou hebben plaatsgevonden. En zo was het ook gegaan. Meer dan 9 maanden had hij niet kunnen spreken. En toen daar zijn zoon geboren werd, toen moest hij nog steeds blijven zwijgen. Totdat daar die naam mocht klinken. Hoe moet hij genoemd worden? En iedereen in zijn omgeving dacht, nou dat wordt natuurlijk Zacharias bijvoorbeeld. Dat is een mooie naam voor zo'n kleintje. He, want de Heere heeft toch aan dit echtpaar willen denken. He, dat is een hele passende naam ook. Maar nee, de Heer had gezegd, hij moet Johannes worden genoemd. En dat moest ook zo gebeuren. En Zacharias heeft het bevestigd, hij heeft het opgeschreven. Zijn naam zal zijn Johannes. Dat moet het zijn. En op dat moment werd zijn tong weer losgemaakt, zo lezen we in vers 64. En dan begint Zacharias te zingen. Hij begint God te loven. En we horen hem daar in die woning ook zingen. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en hij heeft verlossing teweeg gebracht aan zijn volk. Ja, er is voor deze man alle reden om dankbaar en verwonderd te zijn. En als u mee zit te preken, dan zult u het misschien zeggen, ja, natuurlijk heeft die man reden tot dankbaarheid. Wat is de Heere goed voor hem geweest? De Heere heeft hem opgezocht daar in de tempel. De Heere heeft hem een wonderlijke belofte gedaan. En het is alles wonderlijk, ook werkelijkheid geworden. De Heere had hem de kinderzegen toegezegd. En Elisabeth mocht in verwachting raken. Niets was voor de Heere daarin onmogelijk. En de zwangerschap is voorspoedig verlopen. En een kleintje mocht worden geboren. En Zacharias mocht hem in handen nemen. En zijn spraakvermogen kwam weer terug. Wat is de Heere goed geweest voor die man en voor die vrouw? Ja, daar zal Zacharias natuurlijk over kunnen roepen. En hij zal de mensen in zijn omgeving kunnen aanspreken. Mensen, hoor eens wat de Heere gedaan heeft. Hoe hij voor ons gezorgd heeft. Wat hij ons heeft doen ondervinden. Hoe hij ons gebed heeft willen verhoren. We dachten nooit meer een kind te kunnen krijgen. Het was onmogelijk naar de mens gesproken, maar God heeft het alles goed gemaakt. En luister eens naar wat ik heb meegemaakt in de tempel, wat ik daar heb gezien. Bijzondere dingen. En luister eens, hoe een vrouw die dingen ook mocht gaan geloven. Hoe ze voor de dienst van de Here daarin is ingewonnen. En hoe we gelovig de gemeenschap mochten zoeken. En we zijn niet beschaamd uitgekomen. Ja, je zou zo verwachten dat Zacharias daar vol van is. Hè? En dat hij daar nu ook als eerste van begint te getuigen. Maar dat doet hij niet. Gemeente, het is zo heel opvallend als we die lofzang van Zacharias lezen. Daar horen we helemaal niks over die gebeurtenissen doorklinken. We horen helemaal niets over Zacharias zelf. Over zijn bevindingen en over zijn ondervindingen. Nee. Sterker nog, als u zo thuis bent hè, en u leest Lucas 1 nog eens wat voor uzelf door, dan leest u dat eigenlijk ook niet in de lofzang van Elisabeth. Dat ze spreekt over de wonderlijke gebeurtenissen in haar leven. Nee. Je leest het ook niet bij de lofzang van Maria. Hoe de Heere haar wonderlijk had opgezocht en hoe de Heere haar een wonderlijke boodschap had verkondigd en... Nee. En als je wat door gaat lezen, de lofzang van Simeon, daar lees je het ook niet. En als je dan nog weer wat verder gaat lezen, en je komt dan uit bij Lucas 2, en ongetwijfeld zult u daar ook bij de kerstdagen bij stil mogen staan, en u hoort de engelen daar zingen, dan hoort u ook niet over allerlei bijzondere gebeurtenissen bij mensen vandaan, maar dan hoort u daar dat mensen... Dan hoort u daar ook dat de engelen vol zijn van Gods grote daden. En dat heeft ons wel wat te zeggen deze morgen. We lezen het al in vers 67 dat Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. En er zijn er mensen, en wellicht ook onder ons, die denken als je vervuld wordt met Gods Heilige Geest, dan krijg je oog voor allerlei ondervindingen en de grote dingen die God in je persoonlijk leven doet. O zeker, die doet de Heer dan ook in je persoonlijk leven en je krijgt daar ook oog voor, dat is helemaal waar. Maar je krijgt vooral oog voor de grote daden van God in Christus Jezus zijn Zoon. En daar kun je het aan herkennen. Of mensen vervuld zijn van de Heilige Geest. Die mensen spreken niet groot over zichzelf en niet groot over allerlei gebeurtenissen in hun leven. Maar die mensen die kunnen zich zo intens verwonderen over Gods daden in Christus zijn Zoon. Daar worden ze van vervuld. Je zou het eens heel kort zo kunnen uitspreken. Degene die vervuld zijn met Gods Geest, die gaan een diep besef van zichzelf krijgen wie zij zijn voor een heilig God. Maar ze gaan ook beseffen en inzien wie God in Christus voor hen is. En daarover gaan zij zich zo intens verwonderen. Je leest dat ook in Handelingen 2. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan horen we daar de mensenmassa spreken. Wij horen hen. Dan gaat het over de discipelen, we horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. En als je dan luistert naar de prediking van Peter in zijn Handelingen 2, dan hoor je hem niet zeggen over wat zij als discipelen allemaal hebben meegemaakt en welke wonderen ze hebben gezien en hoe de Heer wonderlijke dingen gedaan heeft. Nee, ze benoemen al de heilsfeiten. Hoe God zijn Zoon mens heeft doen worden, hoe hij werd geboren, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, ja zelfs de wederkomst wordt er al in benoemd. Al die heilsfeiten die worden daarin voor hen van betekenis. En zo geldt dat nu ook voor Zacharias. Vervuld met Gods Geest begint hij te profeteren en dan begint hij zo te spreken, alsof dat het allemaal al werkelijkheid is geworden. Het is net als bij de profeet Jesaja. Die honderden jaren voor de geboorte van Christus over zijn geboorte spreekt, alsof dat hij er zelf getuige van is. Het staat ineens allemaal zo dichtbij voor hem. En dat geldt Zacharias ook. De Christus moet nog geboren gaan worden. De zaligmaker moet zijn werk nog gaan volbrengen. Maar Zacharias, hij ziet het als het ware door het geloof al van nabij. En voor hem is het vast en zeker. Zo zal het gebeuren. En hij spreekt al alsof het gebeurd is. God heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht. Zijn volk. En hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David. Ja, daar verwondert hij zich over. Over Gods trouw. Die jongens en meisjes die mee zitten te preken en die misschien ook mee zitten te lezen, die vinden dit misschien best heel moeilijk. Dat eerste stukje, nou, dat is wel te begrijpen. Maar dan dit vers 69. En hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht. Nou, wat is nou toch een horen der zaligheid? En dan ook nog weer eens in het huis van David. Nou, een horen der zaligheid, daarmee wordt hier bedoeld. De macht van een koning. Er wordt over het huis van David gesproken. Nou, je weet het, David is een koning geweest. Een koning door God aangesteld. En je zult het ongetwijfeld op school hebben gehoord in de achterliggende tijd. Dat de Heere David bijzondere beloften had gedaan. David, uit uw nageslacht zal er een koning geboren gaan worden. Een koning die heerschappij zal hebben. En, dat is even voor de vaders en moeders, in Psalm 132 lezen we dat nadrukkelijk, heeft de Heer ook gezegd. En hij, hem zal een horen worden opgericht. Een horen der zaligheid. Een horen van kracht. De koning die geboren gaat worden, zal een machtig koning blijken te zijn. Hij zal de koning van alle koningen blijken te zijn. En nu zegt Zacharias. En die belofte die de Heere aan David gedaan heeft, die wordt nu waar. Een koningskind is geboren. De koning van alle koningen die zal nu komen. En hij heeft de macht om zijn volk van alle vijanden te verlossen. Zo blijkt uit de verse 71 en 74. Dit is een almachtige koning. Die komt. En de Heere heeft dat David gezworen. En de profeten mochten telkens weer op die belofte terugkomen. En de profeten hebben die belofte telkens herhaald. Ik denk aan Jesaja. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij, die is op zijn schouder. En de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. En de ijver van de Heere der heerscharen zal zulks doen. Ja. De profeet Jesaja mocht er telkens weer naar terug verwijzen. De Heere zal zijn belofte waarmaken. Hij vergeet zijn woord niet. Wat hij heeft toegezegd, dat komt hij na. Zelfs al lijkt het zo te zijn dat het koningshuis van David tot niets is geworden. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En niet alleen Jesaja sprak daarvan. De profeten ook na hem hebben daar telkens weer van getuigd. De Heere vergeet het niet. De Heere weet van zijn beloften af. Het zal waarheid worden. En nu zegt Zacharias, die belofte aan David gedaan, is waarheid geworden. En niet alleen die belofte aan David, ook die belofte aan Abraham gedaan. God doet dit, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Abraham had die belofte ook gekregen. Uit zijn nageslacht zal de zaligmaker geboren worden en alle volken der aarde zullen in hem gezegend gaan worden. En Zacharias merkt het op. En ook die belofte, die is nu waarheid geworden. God vergeet zijn woorden niet. U zegt, ja, David, Abraham, Maar gemeente, als je de lofzang van Zacharias zo eens wat doorleest voor uzelf en thuis dat nog eens nadrukkelijk gaat doen, dan zult u merken dat er allerlei zinsneden in naar voren komen die doorlopende het Oude Testament werden uitgesproken. Het is alsof dat Zacharias daar in zijn woning staat. In de buurt van het kind Johannes. Wellicht heeft hij Johannes, en dat is maar even een beeld hoor. Hij heeft Johannes wellicht in zijn ene arm vast. Om in zijn andere arm, jongens en meisjes, zijn Bijbel te houden. En telkens te zeggen. Nu maakt de Heer zijn woord helemaal waar. Van het eerste Bijbelboek af, Genesis, tot het laatste Bijbelboek in het Oude Testament, Maleachi aan toe. Want we lezen over de opgang uit de hoogte. Daar sprak Maleachi van. De zon der gerechtigheid die zal over u opgaan. En die zon van de gerechtigheid die gaat nu op. En de duisternis die moet nu gaan wijken. Kijk. Zacharias is vol van al Gods vaste beloften. En hij ziet ze vervuld. In hem. Die Christus. Die geboren wordt. Hij verwondert zich over Gods trouw. Ja, wanneer ga je nu over die trouw verwonderen? De gemeente Zacharias beseft als geen ander dat het volk van Israël, waar hij zelf deel van uitmaakt, die trouw van de Heere helemaal niet verdiend heeft. Want hij weet heel goed hoe vaak dat volk van Israël bij de Heere vandaan is gegaan. En hoe vaak de Heere dat volk wel niet heeft aangesproken en zijn woorden heeft toebetrouwd. En hoe vaak dat volk heeft gedacht, wij bewandelen onze eigen wegen. Ja, dat volk heeft het ernaar gemaakt. Dat de Heere zijn belofte niet na gaat komen. Dat volk heeft het verdiend dat de Heere zijn handen van dat volk aftrekt. En Zacharias sluit zichzelf daar volledig bij in. Want ook hij heeft getwijfeld aan Gods zekere belofte. Hoe zal ik dat weten? Ook hij heeft die trouw van de Heere ten diepste verzondigd. Maar ondanks zijn ontrouw, ondanks de ontrouw van dat volk, blijft de Heere getrouw. Vergeet de Heere zijn woorden niet, komt hij zijn beloften ten volle na. Nou gemeente, nu komen we wat dichterbij, want het is allemaal mooi om dit te horen. En je kunt je met Zacharias als het ware mee verwonderen om te zeggen, wat is de Heere toch een trouwe Heere. Maar bent u zichzelf daar nu wel eens over gaan verwonderen? In de diepste zin van het woord. En ik richt me even op onze jongeren. Dan zullen de ouderen dat ook best begrijpen. Ben je je als jongere nou wel eens gewoon, en dat is heel ongewoon eigenlijk, maar ben je nou eens gaan verwonderen dat God trouw is? Dat hij zijn woord nakomt? Dat zijn beloften zeker en vast zijn? Ben je wel eens gaan verwonderen over die trouw, omdat je jezelf als een ontrouw, zondig mensenkind bent gaan leren kennen? Dat je het bent gaan zien? Heren, er is in mijn leven zoveel wat niet goed is. Er is in mijn leven zoveel wat verkeerd is. Ik doe zoveel, ik bedenk zoveel dingen die niet tot eer van u zijn. Terwijl u er wel recht op hebt dat ik u dien en dat ik u vrees en dat ik in uw wegen wandel. Maar er is zoveel waarin ik tekort kom. En ondanks alles van mij brengt u me toch nog weer onder de prediking? Heb ik thuis toch nog weer een Bijbel? Mag ik toch nog horen dat er een zaligmaker is gekomen, ondanks alles van mij? Maakt u uw belofte waar? Bent u zich wel eens daarover, ben jij je er wel eens over gaan verwonderen? Heren, dat er nou een zaligmaker is gekomen voor een mens zoals ik ben. Dat kan ik niet begrijpen. Proeft u de verwondering van Zacharias doorklinken? God is zijn woord niet vergeten. Dit heeft ook nog iets anders te zeggen. Dit is ook een bemoediging voor hen onder ons die zoekend zijn. Die door Gods genade zichzelf zijn gaan leren zien als een zondaar en als een zondares. En die in zijn gaan zien dat ze buiten de Christus nooit zalig kunnen worden. En die zijn gaan zoeken naar hem. Die hem willen leren kennen als hun Here en als hun zaligmaker. Jongeren, God maakt zijn beloften altijd waar. En dan mag je met datzelfde woord van hem nog weer bij hem terugkomen. Als hij in zijn woord gezegd heeft dat zij die hem vroeg zoeken hem ook zullen vinden, dan is dat ook een belofte die hij waarmaakt, waarin hij trouw blijft. Daar mag je met eerbied gesproken bij de Here mee terugkomen. Here, u heeft het gezegd. Dat zij die u vroeg zoeken, u ook zullen vinden. Heer, ik zoek u, maar ik kan u niet vinden. Laat u zelf vinden. Open mijn blinde ogen. Heer, dat heeft u toch ook gezegd? Dat zij die kloppen, dat zij die bidden, dat zij die vragen om de doorwerking van uw geest in hun hart en leven, dat ze ook zullen gaan ontvangen. Dat u de deur voor hen zult openen. Hier ben ik. Ik ben het niet waard. Maar op grond van uw trouw verbond, Heer, zie me toch aan. In Christus, uw Zoon. Daar ligt een belofte. Nog meer, hè, want dat gaat verder en dieper. Want wat een belofte ligt hier ook, wat een zekerheid ook voor diegenen onder ons die het leven met Christus kennen. Die door het geloof aan die Christus zijn verbonden. Al die beloften die de Heer in zijn woord heeft doen optekenen, die voor zijn kinderen gelden. Al die beloften gelden ook u en jou. Zo zeker als dat hij zijn beloften uit het Oude Testament waargemaakt heeft in het zenden van zijn Zoon, zo zeker maakt hij ook die belofte in uw en jouw leven waar. En dan mag u geloven. De Heer laat zijn werk nooit los. Als er in het woord staat, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Het is echt waar. Als er in zijn woord staat dat zijn bloed reinigt van alle zonden, is het echt waar. Als er in zijn woord staat dat hij het is die u leiden zal en dat zijn ogen u in liefde aanschouwt, is het echt waar. En als er in zijn woord staat dat hij terugkomen zal om u thuis te brengen, dan is die belofte ook echt waar. Hij maakt al zijn woorden waar. Is niet tot verwondering. Dat als u door diepte heen moet gaan, dat hij met u meetrekt die diepten door. Is het je soms tot verwondering, u die dat leven met Christus kent? Tot verwondering, Heer, u maakt uw woord ook daadwerkelijk waar. Het is waar, u blijft me trouw, ondanks mijn gebreken. U trekt me weer terug, daar waar ik dwaal. Ik begrijp het niet. Het is alles door uw trouw alleen. Het is echt waar. Het heeft ook een andere kant. Als God zijn woorden altijd waar maakt, dan geldt dat ook zijn bedreigingen. Die maakt hij ook waar. Dat hij terug gaat komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat al degenen die niet aan de Christus verbonden zijn door het oprechte geloof, dat ze van voor zijn aangezicht worden weggedaan. Dat is ook waar. Ook die belofte, ook die bedreiging blijft de Heere trouw. En als u en jij deze dienst moet beleiden, ik ken de koning der koningen niet als mijn Heer en als mijn koning, dan wordt u en jij aangespoord om je knieën voor hem te buigen. Om je zaligheid in hem te zoeken. Om die zaligheid en de redding in hem ook te vinden. Want dat belooft hij in zijn woord. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En als je moet beleiden, Heer, hier is zo'n verlorene. Voor zulke is hij juist gekomen. Weer een belofte. De Heere blijft trouw. En Zacharias die verwondert zich daar zo intens over. Maar niet alleen over Gods trouw. Hij verwondert zich ten tweede ook over Gods barmhartigheid. Ook daar komt hij niet mee klaar om het zo te zeggen. Hij spreekt daarover al in vers 72. Hij maakt daarin duidelijk waarom de Heer nou zijn belofte nakomt. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. God komt zijn belofte niet na omdat Israël zo goed en zo trouw is geweest. Nee, het is enkel vanwege zijn barmhartigheid, vanwege zijn ontferming, vanwege zijn bewogen omzien, vanwege zijn betrokken zorg. Dat is wat barmhartigheid hier is. Daarom laat hij die verdorven wereld niet in het verderf achter. Daarom laat hij deze door de zonde en schuld verduisterde wereld niet in de duisternis verloren gaan. Nee, juist omdat hij een lust heeft in het behoud van zondaren. Omdat hij een lust heeft in de zaligheid van tegenstanders. In de verlossing van vijanden. Daarom zendt hij zijn enige geboren zoon in het vlees. Omdat hij barmhartig is. Vers 78. Daar wijst Zacharias in het bijzonder naar. Hij zendt Johannes als een voorloper om te getuigen van Gods grootheid en genade. En waarom doet hij dit alles? Het is alles door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Het is alles vanwege de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. En dit is heel mooi. Ik kan me zo voorstellen dat jongeren die meepreken denken, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Wat zijn dat? Nou, Zacharias mag ons hier voorstellen dat God innerlijk met barmhartigheid bewogen is. Ja, zeg je, dat zegt u nu voor de tweede keer. Maar ik begrijp nog niet wat ermee wordt bedoeld. Nou, God is niet barmhartig omdat iemand hem tot die barmhartigheid overhaalt. Omdat iemand zijn barmhartigheid oproept. Maar hij is barmhartig in zichzelf. Ja, misschien zeg je nou, dan snap ik het nog niet veel. Nou, voorbeeld. Stel je nou eens voor dat je op Zuidplein loopt of naar het Centraal Station in Rotterdam. En dan kan het gebeuren, zeker in deze dagen, dat je daar iemand ziet, een dak thuisloze. Die heeft al zijn shoppers bij hem. En die ligt daar aan de kant van de weg, op een bankje te slapen misschien. En dan kun je er langs lopen. En dan kun je ineens een gevoel van barmhartigheid krijgen. Dat je denkt, ach, ik ga naar mijn huis toe zo meteen. Of ik ga naar school toe. Ik heb nergens gebrek aan. Ik kan alles doen en laten wat ik wil. En deze man, die ligt hier maar arm te zijn. Ja, dan kun je gewoon het idee hebben, wat krijg je ermee te doen? Dan wil je daar iets voor kopen misschien. Ik denk, ja, zou ik misschien wat geld geven voor de nachtopvang? Ja, maar ja, misschien gebruikt hij het dan wel voor verkeerde dingen. Zou ik een broodje kopen? Of je kunt een gevoel van barmhartigheid krijgen. Hoe komt dat? Je ziet daar een zielig iemand, zoals wij dat dan noemen. En daarom krijg je een gevoel van barmhartigheid. Er zijn mensen die denken dat de Heer op dezelfde manier barmhartig is. Die denken, als God nou naar een zondaar omziet, dan ziet hij daar een arme zondaar en daarom wordt God barmhartig. En dan denken ze er vaak nog iets aan iets bij. Dus om Gods barmhartigheid in te winnen, Gods medelijden op te wekken, moet ik er eerst heel ellendig aan toe zijn. En als ik er heel ellendig aan toe ben, dan zal God in zijn barmhartigheid naar mij gaan omzien. Weet u wie ook zo dachten? De Baalpriesters. Op de berg Karmel. Kent de geschiedenis, hè? Er moest vuur uit de hemel komen. Twee altaren waren opgericht en de God die met vuur zou antwoorden, die zou God zijn. En de Baalpriesters, ze begonnen te roepen. Baal, antwoord ons met vuur. En Baal antwoordde niet. En heel de dag door antwoordde hij niet. En wat begonnen die Baalpriesters te doen? Ze begonnen al harder te roepen. Baal, antwoord ons met vuur. Ontferm u over ons. En Baal antwoordde nog steeds niet. En wat gingen ze toen doen? Ze pakten messen. En ze begonnen zichzelf te snijden. En ze lieten daarmee zien. Kijk eens, Baal, wat we voor u over hebben. Hoe we eraan toe zijn. We zijn er heel ellendig aan toe. Baal, antwoord ons met vuur uit de hemel. En ze probeerden Baal te bewegen tot antwoord. Ze dachten, als we nou er maar ellendig aan toe zijn, dan zal Baal wel naar ons om gaan zien. Gemeente, dat doen wij ten diepste op dezelfde manier. Als wij denken dat wij eerst op een bepaalde wijze voor God aangenaam moeten zijn. Zoals iemand het eens een keer heeft uitgesproken, zolang ik de kalk uit de muren van de wanhoop, niet de kalk van wanhoop, de kalk uit de muur niet pulk, zal God nooit naar me om kunnen zien. Want ik moet eerst mijn zondekennis oprecht meemaken. En eerst moet die zondekennis zo diep zijn. Dan pas zal de Heere zich over mij gaan ontfermen. Gemeente, Gods barmhartigheid valt niet door ons op te roepen. Want God is barmhartig in zichzelf. Hij is innerlijk bewogen met barmhartigheid. Hij is barmhartig omdat hij barmhartig is. En daarom doet hij ook werken der barmhartigheid. En als je daarop let, dan leest u dat door heel het woord heen. Hoe vaak lezen we niet van de Christus en hij innerlijk met barmhartigheid bewogen zijnde. Terwijl mensen naar hem niet vroegen, zag hij wel naar hen om. Terwijl die mensen nog niet eens inzagen hoe ellendig ze eraan toe waren, zag hij hun ellende wel in. God is barmhartig in zichzelf. En daar verwondert Zacharias zich nu over. Met eerbied gesproken, heel letterlijk vertaald, lezen we hier. Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Het is een menselijke manier van uitdrukken. Waaruit spreekt dat God daadwerkelijk een lust heeft in het allerbeste voor ons mensen. Dat God om wil zien naar de grootste van de zondaren. Zonder dat zondaren hem iets kunnen toebrengen. Zonder dat ze hem ook maar een schrijntje ellende kunnen toebrengen. Want dat is niet de grond voor onze zaligheid. De grond ligt in de drie enige God zelf. Daarin ligt de grond voor u en jouw behoud. En je leest dat bij de apostelen op dezelfde wijze. Paulus, Romeinen 5. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is er zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren. Apostel Johannes spreekt op dezelfde manier. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gezonden heeft in de wereld, opdat we zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. En daarover getuigt, daarover verwondert Zacharias zich nu. God heeft zijn zoon willen schenken, een verlosser, een zaligmaker, overeenkomstig zijn belofte, uit enkel barmhartigheid. Het is allemaal vanwege hem. Allemaal, van A tot Z. Van verkiezing tot verheerlijking. Allemaal vanwege hem. Let er maar eens op in die lofzang. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft bezocht. Hij heeft verlossing teweeg gebracht. Hij heeft een horen ons opgericht. Een verlossing van al onze vijanden. En van de hand al dergenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En opdat hij gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Ja, Johannes is de voorloper van de Christus. Maar zijn vader Zacharias mag hierom met zijn vinger omhoog getuigen in die woning. Van hem, van hem, van hem is alles te verwachten. En ik hoop dat onze jongeren mee aan het preken zijn en dat je het voor jezelf opmerken mag. Ik hoef voor de Heere dus niets te zijn. Ik hoef voor hem niets te betekenen. Hij wil alles schenken uit enkel barmhartigheid. Het is vanwege zijn barmhartigheid dat je zalig kunt worden. Het is vanwege zijn barmhartigheid dat de grootste van de zondaren hier in Oud-Beijerland tot verandering kunnen komen. En weet u wanneer je daarover gaat verwonderen, over die barmhartigheid van God? Als Gods licht over je hart en leven begint te vallen. Dat je het gaat inzien en beseffen, Heer, ik heb die barmhartigheid van u op geen enkele manier verdiend. Ik heb het niet verdiend dat u zich tot uzelf trekken zou. Maar ik heb het verdiend dat u me af zou wijzen. Dat u zich niet over mij ontfermt, maar dat u het uitspreekt. Wijkt van mij, gij werker van de ongerechtigheid. Dat heb ik verdiend. Ik heb het verdiend. En dan ga ik het niet zeggen om het maar eens te zeggen, gemeente. Maar als Gods licht over je leven begint te vallen, dan is het toch de werkelijkheid dat je het ook gaat belijden. Heer, ik heb het verdiend om verloren te gaan. Ik heb het ernaar gemaakt om voor eeuwig van voor uw aangezicht verdoemd te worden. Maar ondanks mijn ellende bent u nog zo goed en barmhartig dat u naar me om wil zien. En daarover kun je je toch zo intens verwonderen. En als de mensen dan zeggen, ja natuurlijk ziet de Heer naar je om. Want je bent toch net als een Zacharias en een Elisabeth. Er staat toch van geschreven in het begin van Lucas 1 dat die mensen onberispelijk waren in de rechten en in de geboden van de Heer. Ze deden alles wat de Heer van hen vroeg. Ze leefden nauw en afhankelijk, hoort u Zacharias zeggen. Ja, natuurlijk heeft de Heer ons opgezocht. We leven in ons gezinnetje zo trouw en dicht bij het woord. Wat zijn we toch goede mensen? Helemaal niks, hè. U hoort hem alleen maar groot van hem spreken. Zijn barmhartigheid. Zijn barmhartigheid. En jongeren, al vergeet je alles van deze preek, dat kan. Maar ik hoop dat je die ene vinger niet zult vergeten, die wijst naar boven. Hè? Van hem is alles te verwachten. Ja, en misschien moet je wel belijden, ja, maar ik zie hem niet en ik ken hem niet. Nou, dat is het laatste van deze dienst. Weet je waar Zacharias zich dan nog meer over verwondert? Dat is over Gods verlossing. Dat is het laatste van deze dienst. Want God heeft zijn volk bezocht en hij heeft verlossing teweeg gebracht. En wat voor een verlossing dat is, hè? Dat is een redding. Een verlossing, een zalig maken. En wat voor een verlossing dat is? Dat is vers 71, een verlossing van onze vijanden. En van de hand van al degenen die ons haten. Het volk van Israël dacht, de Messias die komt. Als die komt gaat hij ons verlossen van de Romeinen. En de onderdrukking die we mee moeten maken. God zal in het bijzonder naar Israël omzien. Maar zo is het niet. Christus' verlossing gaat veel dieper. Hij is gekomen om de macht van Satan te verbreken. Hij is gekomen om zijn kop te vermorzelen. Om zijn tegenstand weg te nemen. En dat zien we door heel het leven van Christus heen gebeuren. Denk eens aan de legio. En Maria Magdalena, mensen die bezeten waren van duivelen. Die werkelijk onder de heerschappij stonden van de vorst van de duisternis. Ze worden verlost. Een enkel machtswoord. Ze moeten de macht uit handen geven. Daartoe is Christus gekomen. Om de macht van Satan te verbreken, in het bijzonder aan het kruis van Golgotha. Maar dat niet alleen. Hij is ook gekomen om de macht van de zonde te verbreken. Om zondaren te bevrijden die vastzitten in de banden van de dood. In boeien van de zonde. En dan denken ze soms heel vrij te zijn. Hè? Even voor jullie jongeren. Iemand die vastzit in boeien, dan moet je maar denken aan kettingen. Je kan denken, ik heb heel veel bewegingsvrijheid. Kijk maar hoe ver ik kan komen. Dat is alles. Meer dan dat kan iemand die in boeien zit niet bewegen. Kijk eens hoe vrij ik ben. Als jij buiten de Christus leeft, jongeren, dan ben jij zo vrij. Dan denk je heel vrij te zijn, maar je kunt ten diepste helemaal niks. Je zit vast in de zonde. En je leeft in de duisternis. Maar nou is er een Christus. En daarvan getuigt Zacharias. Nou is er een Christus die komt om zijn kinderen te bevrijden van die boeien. Om ze los te maken uit de banden van de dood. Om de zonde te verbreken. Opdat ze werkelijk vrij zouden zijn. Want die Christus verlost namelijk ook van de dood. Hè? Hij is gekomen om die laatste vijand te verslinden tot overwinning. Opdat die laatste vijand niet het laatste woord zou hebben. En dat blijkt toch zo nadrukkelijk bij zijn opstanding uit het graf. Dat hij werkelijk al de macht in hemel en op aarde heeft. De verlossing waarvan Zacharias hier spreekt. Dat is niet een militaire, een politieke verlossing, maar dat is een geestelijke verlossing. U leest dat ook aan het slot van zijn lofzang. Dat die opgang der hoogte, dat die zon der gerechtigheid is opgegaan om te verschijnen degene die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Daartoe komt nu de Christus, om vrede te schenken. Jongeren, om vrede in je hart te schenken, dat je weten mag. Het is goed tussen God en mijn ziel. Ik kan leven, maar als ik sterven moet, kan het ook. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, door het geloof, hebben vrede bij God, door Jezus Christus, onze Heere, gedacht Paulus. Vrede bij God, in Christus te ontvangen. Alle verlossing in Hem te verkrijgen, in Hem volkomen. En waarom verlost Hij? Dat is het laatste. Om zalig te maken. Ja, ook. Maar hoor eens wat Zacharias zegt. De versen 74 en 75. Niet in de eerste plaats om ons te kunnen redden en zalig te maken. Maar Hij verlost ons, opdat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, Hem dienen zouden, zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen van ons leven. Niet om zalig te worden, is de Christus gekomen. Maar om ons terug te brengen tot het doel van ons leven. Terug te brengen naar voor Genesis 3. Waar Adam en zijn vrouw de Heere volmaakt hebben gediend. Daartoe is nou deze Christus gekomen, zingt Zacharias. Om ons terug te brengen tot die staat waarin we de Heere nooit meer verdriet hoeven te doen. Waarin we Hem eindelijk volmaakt kunnen eren en dienen in zijn Zoon Jezus Christus. En dat is nu nog ten dele, maar die dag gaat komen. Die dag gaat komen, zo zeker als dat Hij eerst gekomen is, gaat Hij ook voor die tweede keer komen. En dan zal het die wereld zijn, vol van gerechtigheid. Dan zal Hij al de onzuiverheid wegnemen. En dan zal Hij zijn volk ten volle gaan verlossen, om eeuwig in te gaan in dat vaderhuis, om voor Hem te verschijnen, Hem de eer te kunnen geven die Hem toekomt. En daarover verwondert Zacharias zich. En nu wij. Is het ook u en jou tot verwondering geworden? Hij is gekomen om mij te verlossen. Om mij uit de duisternis weg te trekken. Om mij die zaligheid en het eeuwige leven te schenken. Hij is gekomen om mij met God te verzoenen. En de dag gaat komen dat Hij gaat. Dat ik werkelijk verlost zal zijn van al het gebrekkige dat er nu nog tegen mijn wil in is overgebleven. Om Hem eindelijk volmaakt te kunnen eren. Het is alles vanwege zijn trouw. Alles vanwege zijn barmhartigheid. En alles vanwege zijn verlossing. Amen. We gaan ervan zingen. De lofzang van Zacharias, vers 4. De lofzang van Zacharias, vers 4.